Wanneer en hier de godinnen, de grote godinnen, bepaalde taken gaat toekennen, bepaalde aspecten toekennen, groeit het bewustzijn, maar men weet het nog niet. Grote moeder, ze omvatte alles. Dat is de heerseres van alles. Ook in die vele aspecten blijft ze de heerseres van alles. Want ze omvat immers alles. Afhankelijk is ze voornamelijk de nacht, wat vanzelf. Voornamelijk de nacht. Want kijk, de dag is wel best, de dag met zijn helle licht. En al zijn bepaaldheden is aan het primitieve, dat oerprimitieve bewustzijn zo vreemd. De nacht wist alles uit. Maakt de scheiden zo vaag, zeggen wij niet nog in het donker zijn alle katjes gauw. Het maakt alle onderscheiden zo vaag en het harmonieert zo met de primitieve mens. Die nog geheel in het duister van zijn onbewuste ontdekt. En daarom projecteert hij het sterkste dat op de nacht. En wordt uit de nacht niet de maan geboren? Eerst hermafrodiet, later mannelijk. Hoe zierig is de maan? Dag, dag komt later. Daarvan is de beroemde mythe van Odin die ik u straks van zal vertellen. Oh ja, de Grieken en Romeinen hebben de dag van Gent en de Grieken maar volop geschaafd. De zonnegod. Die met zijn vurige wagen langs het zwerg reed. Hij is nog niet alleen heers, ook Zeus niet. Zeus en Apollo en de anderen, Ares en wie maar ook, ze moeten hun macht delen met de godinnen. En de godinnen zijn toch eigenlijk nog sterker, de grote godinnen. Want de grote moeder heeft nog alles eigenlijk in zich bevangen. Tegen Ares is men nog niet opgewassen. Maar angst is er nog steeds. Want ook de Griekse mens, evenals de Egyptische, kende de angst voor het vrouwelijke, wat bij de Egyptenaren zo duidelijk is, de ontzaggelijke angst voor de dood. Een angst die alleen geëvenaard wordt, maar de angst van de Azteken voor de dood. Ja, dan dezelfde verschijnselen met balsemen van lijken, zodat de verschrikkelijke angst voor de dood moet verdwijnen, definitief verdwijnen. Deze oude tijd, dat in de aanvang, in hoge mate de man weer. En ze onderwerpt zich aan de vrouw, hoe kan ik dan? En ze tracht in al, hoe kan ik dan? In al, de vrouwelijke te zien. Maar zo ik zeg, ze differentiëren. En dan wil ik nog even een paar aspecten daarvan geven. Hoe Isis met de lotus. Weet u? De lotus is een bloem van Isis, evenals de roos. De lotusbloem die drijft het donkere water, symbool van de grote moeder, in zich laat begrijpen als de maan. En dus als symbool van Osiris, ja zeker, maar ook van Isis. Want de bloem en het water zijn niet onderscheiden, want het drijft op elkaar. De ene bedankt. Toen de Spanjaarden bij de Indianen verschenen te paard, toen dachten de Indianen dat het één wezen was, want men onderscheidde nog niet. En daarom is de lotus de bloem van Isis en wordt uit deze lotus ook de zon geboren. O, de zon wordt ook uit de Davidpalm. De zon wordt overal uitgeboord. Ook uit het ei van de Nijlgans wordt trouwens heel de wereld uitgeboord. Begrijp ik niet. Dit is geen moeite voor primitief bewustzijn. Alles is immers hetzelfde. En al die verschillende aspecten worden als volkomen hetzelfde gevoeld. Maar zo komt dan de lotus en wordt iets afgebeeld met de lotus. Of soms enkel als lotus. En soms enkel als roos. Ze is immers de heerseres over alle planten. zoals ze eerst zares is, als grootmoeder over alle dieren, over al het leven. Maar ook over de maan en de sterren. Want ze is immers de nacht. En ze is ook de zee. Zij is altijd. En de roos is ook haar bloem. Even goed als van haar starten. En later van de Madonna. De roos is zeer speciaal. De bloem van de Madonna. Want dit men niet een rozenkrans voor de Madonna. Maar de Madonna is zeer onverstand. De grote moeder. Dat zal ik u nogal nader duidelijk maken. Van het verhaal over het weetje. Want denk niet dat het voorbij is. Denk vooral niet de grote moeder kwijt zijn. Denk dat niet, we worstelen nog steeds daarin, dag uit, om niet verzwolgen te worden. En het is maar zo zwak nog het verweer. U bent toch Hitler niet vergeten? Dat is openbaar in de negatieve gesprek. En u bent toch niet vergeten dat we nog steeds oorlogspropaganda maken? En wat is oorlog anders dan een openbaring van de verschrikkelijke moeder? Anders niet. Dan voelt men zich immers ook zo één. Oh, dan is er vaderlandsliefde, zeg maar, lieve moederlandsliefde. Dan is er vaderlandsliefde in overvloed. En alle mensen voelen zich één en ze zingen hun volksliederen. En ze schreven en brommen dat ze hun gezamenlijk ja wat gaan doen, Duitsland. En ze weten niet eens op deze wijze terugzien in het collectieve. Dat ze hun ik prijsgeven. Dat ze zich weer laten opslokken. Door de grote moeder. En weer primitief worden. Ze weten het niet. Ze zien het heel anders. Ze denken ook dat ze vreselijk mannelijk zijn. Maar ze zijn weer vrouwen. Ze denken dat ze vreselijk bewust handelen, maar ze worden gedreven en niemand heeft iets te zeggen. En dat zit niet in die generaals, want die generaals worden immers geaccepteerd. Dat zijn alleen maar de mond dat de grote moeder spreekt en waardoor ze de slachting bevelen. Anders niet. Zo is het. Zo was het. Zo zal het blijven, zolang de mensheid niet verder tot bewustzijn komt. Niet weer terugkeert tot het vrouwelijke. Tot de erkenning van het vrouwelijke. Tot de erkenning van het wijbegeven. Zolang zal dit blijven, dit massale offer, omdat het ik zoals het nu is in zijn eenzijdigheid veel te zwak is om stand te kunnen houden tegen de onbewuste stormloop die voortdurend plaatsvindt. Zei u dat Isis met de lotus en ook de Madonna met de roos, zo wordt je ook afgebeeld. De Madonna wordt ook afgebeeld met de leeuwtak. En ook de leeuw is een bloem van de grote. Dat al deze symbolen, al deze verfijning wijst op een verdergaande ontwikkeling van de menselijke ziel. Maar wanneer nu we de grote moeder zien in verband met de plantenwiel, dan is natuurlijk wat ons het meeste opvalt, wat de mens het meeste opviel ook, de vereniging van de boom. Dat moet u niet verwonderen. De boom wordt beschouwd als zeer indrukwekkend, maakt nu eenmaal indruk op de mens. Begrijp goed, die indruk die op ons maakt, leggen wij het in. Anders maakt hij, ik ben overtuigd, die op een kat geen indruk maakt. Op ons maakt hij indruk en de mens legt er ook van alles in, dan draagt hij geen vrucht. En ik heb al gezegd, het is een symbool van de grote moed. Juist omdat hij vrucht is. Weet wel, het doet een volgens aspect, maar herinner u goed dat de boom, overwegend althans als vruchtboom, vrouwelijk is. En ook voor zoveel mannen de stam niet loskomt van de grote moeder de aarde en diep daarin verworteld. Nu doet de boom nog altijd mee in ons leven en was op alle mogelijke manieren in de godsdienst. Ja. Maar laat ik eerst weer even naar de Germanen gaan. Volgens de Germanen was er de wereldkes. Yggdrasil. Dat betekent het paard van de verschrikker van Odin. Yggdrasil wortelde diep in de aarde. En omvatten met zijn wortel benedenrijken. Dus laten we maar om in de taal hier op deze cursus beeldspraak gebruiken op deze cursus namelijk gebruikt. In het rijk van de draak en van de slang. De aarde is niet boord, de middentuin. Hij reist hoog op en zijn takken reizen in de hemel en in die takken nestelen de vogels die bij de hemel behoren. Odin klaagt. Negen nachten hing ik aan de wereld, gewond door de speer aan mij gewijd. Toen vroeg ik de ruïne aan de bron aan de voet van de es. De bron murmelde. En het murmelen van bronnen is een heel antieke wereld. Verkondigen van verborgen wijsheid die verstaan moet worden. En Odin is de ruïnenkenner. En de ruïne zijn magische tekens, vol geheime wijsheid. Alleen de priester en Odin, en natuurlijk de grote zienaressen, kunnen ze lezen. Dan valt Odin van de wereld eerst af. Hij heeft de ruïne gegrepen, maar de bron heeft geëist dat hij één oog zal offeren en in de bron werpen. Odin heeft maar één oog, de zon. Hij is een mannelijke god. Zuiver uitgesproken mannelijke god. Eén en al krijgswil, oorlogswil en list. Dit is een van zijn kenmerken. List. Hij moet dat ene oog offeren in de bron laten vallen. Murmelende bron. Nu denk je wellicht aan de maan. En de bron, dat is een van de grote openingen in de aarde. Dat is een van de symbolen van de moederschoot. Maar begrijp je de hele diepe wijsheid? Om tot dagbewustzijn te komen. Het zonneoog. Moet hij zijn nachtbewustzijn? Het maan. Zijn vrouwelijke bewustwording prijsgeeft. Daar is niets aan te doen. Dat is de keuze voor de Germaan. Omdat de Germaan de speciale taak had het ik tot ontwikkeling te brengen. Alles in het leven wordt betaald op dat. En daarom moet Odin dat ene oog prijsgeven. Aan de grote moeder geven en in haar schoot laten verzien zijn. Dan krijg je een wijze en ik groeide en groeide van dag tot woord. En van woord tot woord werd woord geboren. En zo groeide ik steeds in wijsheid en kracht. Dit zegt Odin als hij na negen nachten, let wel op dit getal neer, van de wereld is gevallen. Gewoon door aan hem gewijde speer. Deze speer is zuiver ook van een symbool, maar heeft hier veel hogere betekenis. Theologen hebben het uiterste best gedaan om de dit verhaal naar beneden te krijgen, want ze zaten een beetje met die aan de boom hangende Odin. Jezus aan een kruis, een Odin aan een boom en een speer in zijn zij. Dat vonden ze helemaal niet prettig, want dat leek erg veel op het christendom. En dus zei ze, dat is overgeplant, maar dat klopt niet. Dat staat nu wel zo vast als vast maar zijn kan, dat dat echt niet overgeplant is. Maar allicht is deze Godheid die bezig is tot bewustzijn, er komt er het Germaanse woord, dat bezig is tot bewustzijn, komt gewond door eigen ik-ontwikkeling. Want nu moet hij de veilige beschutting verlaten van de grote moeder. Nu moet hij zelfstandig worden. Nu is hij geboren. De speer van Ongines aan het kruis is een heel andere kwestie. De speer van Odin aan hem gewijd is zijn eigen speer die geboren. Het is zijn eigen geestelijk valse beginsel. Dat hem kwet. Waaraan hij lijden moet. Hoort het zich losrukken van de grote moeder? Is lijden. Ze wisten het wel, maar geheel bevrijd waren ze nog echt niet. Oh nee, heel de symboliek is nog in die tijd van die naar dat het wel echt zeer veel verbonden is aan de grote moeder. Als twee Germanen bloedbroederschap gingen sluiten, dan sneden ze een grasmat los van de aarde, maar lieten de uiteinden vastzitten. Onder die grasmat werd een kuil gegraven waar ze in konden staan met z'n beiden. Dan sneden beide zich de arm stuk, legden de armen tegen elkaar en vermengden het bloed. En dan kwamen ze weder uit de schoot der grote moeder met hetzelfde bloed, één bloed van die enezelfde moeder, tweelingbroeder. Dat betekende eeuwig trouw bij de Germaan tot aan de dood, onvoorwaardelijke trouw, want de Germaan hechtte onvoorwaardelijk aan de geloof. Die trouwbelofte was dan geboden, al kostte het leven. Maar op het leven gaven ze niet veel. Odin is de god van de oorlog. Hij is tenslotte een agressieve god. Hij kan geen andere dan agressieve god zijn. Hij is ook de god van de adel. Maar denk niet dat er zo'n groot verschil is tussen adel en niet adel. Vrije en onvrije kinderen werden gezamenlijk opgevoed. Ze kregen ongeveer dezelfde opvoeding. Ze speelden met elkaar. Dat was niet die enorme afstand. Later gingen ze weg. Boerenzonen konden zo bij de adel komen. Gingen van krijgs. Lust en van hun moed af. Over een ander gedeeld gevecht. De Germaan was van nature democratisch. Met een geweldige eerbied voor de vrouw, omdat hij in elke vrouw een afspiegeling zag van de grote moeder. Hij kon dat zo goed, omdat hij toch, denk aan Odin, afstand genomen had. Hij kon zich niet van haar bevrijden. Nog niet helemaal. Oh nee. In alle mogelijke opzichten zat hij nog helemaal aan het vast. Werd hij nog helemaal door haar gevoerd en gedreven. En zei dat ook zelf. Maar het doel was sterven. Sterven van het slachtoffer. Hierin zit het bewijs dat de Germaan al van natuur voelde dat het mannelijke beginsel is negatie van alle zijn. Van alle aanzijn in het bijzonder. Dat het mannelijke beginsel zo zuiver is het in zit. Hier beneden is het niet. Het gaat niet om het leven. Het gaat niet om het verhaal. Het absoluut. En hier vindt er dan de eeuwige tegenstelling tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Door het vrouwelijke en het tijdelijke streef, de handhaven van het leven en op haar wijze de is symboolspraak van de grote moeder, het eeuwige aardse leven. Is het mannelijke als in beginsel het denken, opheffing daarvan, opheffing van alles. En hier is de tegenstelling. De uitkomst onder andere in een apocryf gesprek wat verteld wordt van Jezus met Salome. Salome vraagt aan Jezus, wanneer komt het koninkrijk der hemelen? En antwoordt hij, als de vrouwen zullen ophouden te baren. Dit antwoord is erg fraai natuurlijk. En als zeten hebben we daarna gestreefd en streven we nog naar. Maar één ding wordt wel vergeten. Als de vrouw ophouden te baren, houdt de geest op te zijn. Want zonder het baren geen mens en zonder de mensen geen denken. Maar ik kan niet zonder het vrouwelijke, waaruit het geboren is. Het vrouwelijke kan niet zonder het mannelijke. Geen verwarring, hè, niet mannen en vrouwen, alsjeblieft. Het zijn de twee aspecten van een en datzelfde de mens. Maar het antwoord is heel fraai als de vrouwen ophouden te baren. Maar dan komt het koninkrijk der hemel nog niet. Het koninkrijk der hemel is in u. Of niet? Maar dat hangt van u af. Dat is niet een of andere hogere macht die dat in orde kan maken voor u. Ook niet een kerk. Geen dominee, geen pastoor. Het hangt van u af. Of het koninkrijk er eenmaal in zal zijn, als dat u is, bent u er zelf ook in. De boom heeft een enorme betekenis dus. In de antieke, bij de Germanen is het de grote moed. Maar, u begrijpt wel dat dus ook het hout dezelfde vrouwelijke betekenis zijn. En dan denkt u natuurlijk allicht bijvoorbeeld aan de ark van Noach, die van hout getimmerd was toen de tijden van de zon. Wat dus wil zeggen dat het onbewuste het bewustzijn overspoelt. Water land. Onbewust het bewustzijn overspoelt, dan is er altijd nog de eeuwige baarmoeder daar, waarin het leven bewaard en waaruit het wedergeboren wordt. Want de grote moeder is onsterfelijk. En dan is er verder het schip. Jezus slaapt in het schip, weet u wel, dat staat in het Nieuwe Testament. En dan komt de storm en de discipelen zijn in doodsangst en ze wekken hem. Als ik denk, dan is hij nog niet. Maar dat doet het niet. Hij is nog mannelijke of vrouwelijke wij, want hij bekomt het onder niet. Maar als het mannelijke beginsel slaapt, dan krijgt het onbewuste de overhand. En dat heeft dus een gevaar in zich. Wanneer het ontwaakt, bezweert het vanzelf. En er is de kribbe waarin dat kindje geboren werd in de stal, weet je wel. Oh, dit is alles wijsgerig, geweldig, diepzinnig. Zo kan ik het tenminste uitleggen. Ik kan er de wijze, de diepe zin van zien en u uiteenzetten. Dat is wat anders. Maar voor de primitievere mens van die tijd was het vanzelfsprekend dit verhaal. Dit verhaal van de kribbe in de stal, die houten kribbe waarin dat kindje gelegd wordt, die voederkribbe, weet u wel, de voederkribbe, let wel voor, daar was het graan in, en het graan, weet u, dat is ook zoiets gewand, dat is de dochter van Demeter, een godin. Daar kom ik nog op, dat zou de volgende week worden. Ik moet het de volgende week al eens zijn. Maar, goed, en dan is er vooral een hele bijzondere, waar ik u op wijzen wil, die bijzondere boom. Die tegenhanger van de paradijsboom. Dat is het kruis. Het kruis is de doodsboom. Maar Het kruis is ook symbool van de grote moeder. Het zit hem juist in het kruis, in de kruisvorm. Want kruisen is voor antiek bezet hetzelfde als geslachtelijkheid. Wij vinden dat nog in kruising van rassen, kruising van soorten enzovoort. Zo wordt het ook aangepakt. Maar het is de doodsboom en Christus is de vrucht, de lijdensvrucht. Aan de voet van het kruis staat de Madonna, geheel gekleed in een hemelsblauwe mantel. Aan de voet van de paradijsboom stond een naakte Eva met de appel in de hand. Dat was de andere vrucht, de natuurlijke levensvrucht. Christus is het tegendeel. Er zijn nog afbeeldingen waarin hij een boom gekruisigd is. Maar langzamerhand wilde ze dat geheel en al tot het zuivere kruis, de doodboom.
Maar ze is nog helemaal